Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 97, God heerst als opperheer. De schriftlezing vanavond is uit het boek Openbaring, het vierde hoofdstuk, Openbaring 4. En na de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 113. Psalm 113, vers 3, wie is gelijk aan onze Heer? Openbaring 4, na deze zag ik en ziet een deur was geopend in de hemel, en de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin met mij sprekende, zeide, komt hier op, en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest, en zie, er was een troon gezet in de hemel, en er zat een op de troon, en die daarop zat, was in het aanzien de steen jaspis en sardius gelijk, en een regenboog was rondom de troon, in het aanzien de steen smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen, en op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen, en zeven vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de zeven geesten Gods. En voor de troon was een glazen zee, kristal gelijk, en in het midden van de troon en rondom de troon vier dieren, zijn de vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk, En het tweede dier een kalf gelijk. En het derde dier had het aangezicht van een mens. En het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de vier dieren hadden elk een voor zichzelf 6 vleugelen rondom en waren van binnen vol ogen. En hebben geen rust dag en nacht, zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven, hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem, die op de troon zat, en aanbaden hem, die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor de troon, zeggende: gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen, en door uw wil zijn zij, en zijn ze geschapen. Heren, voor de prediking van deze avond is uit het gelezen schriftgedeelte het 4e hoofdstuk van de Openbaring en daarvan het middelste gedeelte van vers 3. Openbaring 4, het middelste deel van vers 3. En een regenboog was rondom de troon. We willen samen eerst de zegen des Heren bidden. Tot u, Heere, mogen wij ook aan de avond van deze dankdag opzien, want van u zijn we afhankelijk, ook als we vanavond hier bij elkaar zijn en als we vanavond de schriften openen om te zoeken onderwijs te ontvangen in dat gewichtige werk dat vandaag van ons gevraagd wordt, namelijk u, de Heere, danken. Heren, we zijn mensen die van onszelf niets hebben en niets kunnen ook. Zo onbekwaam zijn we tot enig goed werk en zo geneigd tot alle kwaad, dat wat we vandaag als plicht te doen hebben, gans en al een onmogelijkheid is. Wat wij doen met uw weldaden, dat is ze aannemen en ze tot ons nemen als rechthebbenden, als mensen die ervan uitgaan dat het zo hoort, zo gewoon is, als mensen die, als u het zoudt inhouden, als u uw hand zoudt toesluiten en als u ons de zegeningen voor ons dagelijks leven zoudt onthouden, dan zijn wij mensen die daarover murmureren en klagen gaan. De geschiedenis van het volk Israël bewijst het en we hebben geen enkele reden om ons boven dat volk te verheffen. Wij zijn uit dezelfde aarde aards en we hebben eenzelfde ondankbaar, boos en rebellerend hart. En de praktijk bewijst het ook, Heren. Zelfs al zwijgt de mond, dan kan het hart nog in ons in opstand zijn. En dan hebben we allerlei op u en op uw beleid, op uw regering, op uw voorzienigheid aan te merken. En zelfs als wij door uw goedheid delen mogen in de bewijzen van uw gunst, dan blijkt het in de praktijk dat er van dankbaarheid maar zo weinig sprake is. Dan zijn we mensen die vergeten te danken. Dan zijn we mensen die opgaan in het aardse. Dan zijn we mensen die niet verstaan de onwaardigheid, het feit dat we alles verbeurd hebben. En daarom, heren, wij die van onszelf alleen maar geschikt zijn om kwade vruchten voor te brengen en ondankbaarheid u de heren te vergelden, we zijn onbekwaam tot het werk waartoe u ons vanavond roept. Schenk ons genade om uit uw woord onderwezen te worden. En zo onderwezen, heren, dat wij dat heilige werk mogen leren voor het eerst of bij vernieuwing. En dat het waarlijk ook vanavond een dankure mag zijn, waarin we toch, ondanks onze eigen ongeschiktheid en onbekwaamheid tot het werk, in u de Heere mogen eindigen, opdat uw lof gehoord mag worden en opdat zo ook ons dankgebed waarlijk mag zijn tot verheerlijking van uw naam. Heren, dat zijn dingen die alleen uw geest ons leren kan. Dat geldt zowel van bidden als van danken. En de geest die de geest der gebeden is, hij en hij alleen moet ons leren wat danken is. Schenk ons uw geest en schenk ons door zijn bediening alles wat we nodig hebben om de schriften recht te verkondigen en te verstaan, en om ook met al de geschonken weldaden in u, o Gever, te eindigen. Heere, bewaar ons dan voor al het verkeerde, voor de zonde, voor alles wat scheiding maakt, voor alles wat ons van u aftrekt. Wilt gij ons leren om op te zien tot u en geef ons die gestalte waar de dichter van spreekt. Onze ogen zijn op de Heere geslagen, totdat hij ons genadig zij. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 89 het vierde en het zesde vers. God is op het hoogst geducht in zijner heiligen raad en gij schiept het barre noord en het zoele zuiden saam. 89, 4 en 6. gemeente, als wij vandaag onze dankdag houden, dan doen we dat toch wel in donkere en in vele opzichten benauwde en bange tijden. Ik weet wel, dat kunnen we al jarenlang zeggen. En misschien kunnen we dat wel de hele geschiedenis van de mensheid doorzeggen. Maar er zijn toch vandaag in de gang van de dingen, de gang van de gebeurtenissen, in de ontwikkelingen die gaande zijn, toch wel duidelijke symptomen aan te wijzen die ons alle reden geven om te zeggen, waar gaat het naartoe? Die ons alle reden geven om te zeggen dat we in benauwde, beangstigende tijden leven. Ik hoef u dat niet allemaal op te noemen, u leest allemaal, neem ik aan, een krant. En u bent zo ongeveer toch wel op de hoogte van allerlei ontwikkelingen ook in deze wereld. De spanningen die er zijn, het geweld dat er is, de twist, de tweedracht, de oorlogsdreiging, de terreur, de misdaad, de geest van revolutie en de geestelijke gevaren waaraan het mensdom blootstaat. Onzedelijkheid, wetteloosheid, normloosheid, veel zonde die niet meer als zonde gezien wordt en daarom moet de wetgeving ook veranderd worden. Veel zonde wordt zelfs wettelijk van overheidswegen zo ongeveer goedgekeurd, zo niet gepropageerd in de praktijk. En al die dingen wijzen toch wel in allemaal in dezelfde richting, namelijk dat we gaan beleven de dingen die de schriften ons hebben voorzegd, namelijk dat de antichrist komt en dat hij zijn rijk zal bouwen en dat rijk van de antichrist is duidelijk in aanbouw. Is dat nou een tijd om te danken? De apostel Johannes, de schrijver van het boek Openbaring, zit terwijl hij dit boek schrijft op het eiland Patmos. En daar is hij niet vrijwillig. En daar is hij niet omdat hij zelf verkozen heeft daarheen te reizen en daar enige tijd te verblijven. Hij is daar, zoals hij zelf zegt in het eerste hoofdstuk, ik Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de leidzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. Hij is daar dus als een vervolgde, als een banneling. Hij is naar dat eiland verbannen vanwege zijn trouw aan het woord en vanwege zijn belijden van het getuigenis van Jezus Christus. En in de vervolging van de christenen in die dagen is Johannes ook slachtoffer geworden. Hij is losgescheurd van de gemeente waarin hij diende. Hij is ver verwijderd van degene die met hem een even dierbaar geloof ontvangen hadden. En hij zit in eenzaamheid op dat onbewoonde eiland in dat ballingoord Patmos. En Johannes zal daar ook wel zo zijn vragen over gehad hebben. Dat kan niet anders. Zijn zorgen, dat heeft hij allemaal meegenomen naar Patmos. Wat zal er van de gemeenten komen in deze tijd van vervolging? Wat zal er van de kerk worden als zij van haar dienaren beroofd wordt en als de verkondigers van het evangelie niet meer in de gelegenheid zijn om het woord Gods door te geven? Wat zal er van die jonge kerken komen, die vaak nog zo wankel staan en die nog zo open staan ook voor allerlei wind van leer? Wat zal er van die kerken, van die christenen komen als die vervolging al feller en scherper wordt? Zal dan de vorst der duisternis toch winnen en zal de zaak van de Heer Jezus Christus toch schade lijden? Hoe moet het? In die omstandigheden ontvangt apostel Johannes bezoek uit de hemel. Daar komt de Heer Jezus Christus zelf tot hem. Als de koning van zijn kerk die te midden van de gouden kandelaren wandelt en die de zeven sterren in zijn hand houdt. En hij komt, Johannes, met zijn bezoek, met dat visioen dat Johannes ziet en met de woorden die Johannes hoort, bemoedigen. Hij komt tegelijk aan Johannes, ook al is hij daar een balling en al is hij naar het oordeel van de vervolgers uitgeschakeld en al kan hij niets meer doen voor die kerk van Christus. Hij komt hem daar toch weer inschakelen in het werk. Hij geeft hem de openbaring, bestaande allereerst uit die brieven die hem door de koning gedicteerd worden. De brieven aan de zeven gemeenten in de Klein-Aziatische plaatsen. En dan krijgt Johannes een reeks van visioenen, waarvan het eerste dan in ons teksthoofdstuk beschreven wordt. En dan ziet Johannes rechtstreeks in de hemel. Want in die gesloten hemel wordt een deur geopend. In die hemel van waaruit God regeert, maar hij regeert vaak in raadselen. In die hemel wordt een deur geopend en Johannes mag door die geopende deur inblikken in wat er in de hemel omgaat. En dan ziet Johannes daar een troon. En dan ziet hij één op die troon. En dan ziet hij allerlei bijzonderheden in verband en rondom die troon. En dan ziet hij daar 24 ouderlingen en dan ziet hij daar 4 dieren en hij hoort wat die ouderlingen en wat die dieren zeggen. En zo wordt Johannes door wat hij ziet nu en wat hij straks te zien krijgt sterk bemoedigd. En hij wordt ook in staat gesteld om de kerk in de tijd van de vervolging te bemoedigen. We gaan vanavond natuurlijk niet letten op al die bijzonderheden die dit vierde hoofdstuk van Johannes ons beschrijft. En al die dingen die de apostel gezien heeft in dit visioen. We concentreren onze gedachten eigenlijk op één punt. Namelijk op het punt dat daar in de hemel een troon staat waarop iemand zit. Dus niet een lege zetel, niet een vakante troon, maar een troon waarop één zit. Johannes omschrijft hem ook. En voornamelijk ook richten wij onze aandacht op het feit dat rondom die troon de regenboog is. In de eerste plaats dus, er is een troon. En een troon is een zetel voor een regent. Voor iemand die regeert. Een troon is een zetel voor een koning. Deze troon ook. Want degene die op die troon zit, dat is de Heere zelf. Johannes omschrijft hem door te zeggen dat hij in aanzien de steen jaspis en sardius gelijk is. Hij gebruikt 2 edelstenen om iets van de heerlijkheid en van de majesteit en van de luister van deze koning te beschrijven. Deze troon is dus de zetel van de Heere waarop hij gezeten is en van waar hij regeert. Dat is het eerste. Hij regeert. Daar lijkt het toch helemaal niet op. Daar lijkt het helemaal niet op in de dagen van Johannes. Er staat in Rome ook een troon. En daar zit ook iemand op. En dat is de machtigste man in heel de wereld van die dagen. De keizer, de Caesar in Rome. Hij regeert. Als hij beveelt worden de christenen, de volgelingen van de Heer Jezus Christus vervolgd. Als hij het beveelt, wordt Johannes naar Patmos verbannen. Als hij het beveelt, dan begint het grote geweldige Romeinse Rijk een oorlog tegen de een van de barbaarse volkeren aan de grenzen. En wie houdt Caesar tegen? Wie brengt hem tot andere gedachten? Wie beïnvloedt hem? Hij regeert. Hij die daar op de troon in Rome zit. En als hij het beveelt dat hem wierook ter ere geofferd moet worden, dan zal het ook gebeuren. En dan zal degene die het weigert te doen, de sterke hand, de geduchte hand en de wraak van die keizer in Rome gevoelen. Niet waar, zo liggen de zaken toch? Zo zien we er toch tegenaan? Zo was het toch in de dagen van Johannes, als men de vraag stelt, wie regeert er? Wie is de machtige? Wie geeft bevelen? Wie moet gehoorzaamd worden? Dan weten ze het in Rome en in Griekenland, in Klein-Azië, in Syrië, in Israël, ook de Joden weten ervan mee te praten. Ze hebben te gehoorzamen aan de keizer in Rome. En zo zijn er altijd geweldhebbers geweest. Zo zijn er nog de groten op deze aarde. Waar vallen de beslissingen? Waarom gaan de dingen zoals ze gaan? Wie wil dat? Wel, daar zijn groten, daar zijn verantwoordelijken die besluiten nemen, die wetten uitvaardigen en die wetten handhaven, die conferenties houden en die met elkaar of gemeenschappelijk of afzonderlijk beslissingen nemen. De groten der aarde. Met elkaar of zonder elkaar, zij besturen de gang der volkeren, zij beslissen over belangrijke, gewichtige zaken, over oorlog en vrede en over allerlei. Zo liggen de zaken toch? Johannes laat, de Heere laat aan Johannes zien dat de zaken toch anders liggen dan wij wellicht geneigd zijn te denken. De Heere laat aan Johannes zien dat er ergens anders beslist en geregeerd wordt. Er staat een troon in de hemel. God heerst als opperheer. Uw God is koning, o Sion. En dan valt het Johannes op en zo beschrijft hij het ook, dat die koning zit, die daarop zat. Dat wijst op rust. Te midden van alle tumult, te midden van alle verwarring, te midden van alle vervolging, te midden van alles wat hier op aarde benauwen en beangstigen kan en met vrees vervullen, zodat zelfs het hart beeft en siddert, te midden van al het geweld en te midden van alle terreur, van vervolging, van verbanning, van brandstapels, van schavotten en van alle leed en ellende, zit de grote koning. En hij wordt niet beïnvloed door al de spanningen en al de zenuwachtigheid en al de onrust en al de vrees en al de verschrikking die er op deze wereld zijn. Hij in volstrekte rust beheerst de situatie. Nou, dat moet Johannes toch wel op een bijzondere wijze vertroost hebben. En daar mag de kerk ook van vandaag toch wel op een bijzondere wijze troost uit ontvangen. Want zoals ik begon, ik zeg het maar weer, wij leven in donkere, in benauwde, in bange tijden. En niemand weet wat ons als mensen te wachten staat en wat er 40 jaar na de bevrijding zal gaan gebeuren. We weten niet wat de toekomst in zich bergt. We weten wel dat er voldoende vernietigingsmateriaal ligt opgestapeld om de hele wereld te verwoesten. Dat weten we wel. En we weten ook dat de volkeren niet in vrede en harmonie met elkaar kunnen samenleven. En we weten ook dat er voortdurend dreigingen en spanningen zijn. En we weten dat de wereld een kruidvat is en één vonk in het vat en alles vliegt in brand. En we weten ook dat het woord des Heren niet geduld wordt op vele plaatsen. En dat de zaak van Christus wordt aangevochten en aangevallen. En dat grote delen van de kerk des Heren vervolgd en verdrukt worden. En we weten ook dat golven van goddeloosheid en wetteloosheid over ons en over onze kinderen heen spoelen. We weten niet wat er allemaal uit groeien kan, maar het kan niet veel goed zijn. Donkere wolken pakken zich samen en wanneer, zo kunnen we ons afvragen, komt de ontlading? de wereld ijlt naar de ondergang. Trouwens, kan God dan ook alle goddeloosheid straffeloos aanzien? Kan hij het allemaal gedogen en laten voor wat het is? Zou hij die terrein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen, het toch allemaal aanschouwen en niet ingrijpen? Maar te midden van alles wat ons verontrusten kan en te midden van alles wat benauwen kan, staat hier toch die waarheid zo zeker en zo vast. Er staat een troon in de hemel en God zit op die troon en hij regeert. En er gebeurt niets buiten zijn wil, buiten zijn bestuur om. En er gebeurt niets of hij houdt het oog erop. En er wordt geen apostel verbannen of hij weet ervan. En er wordt geen christen gevangen genomen of hij weet ervan. En er valt geen haar van ons hoofd of hij weet ervan. Meer nog, niet alleen hij weet ervan, maar hij is erbij. Hij is erin betrokken. Hij houdt de teugels in handen. En alles, maar dan ook alles, wordt door hem bestuurd. En niet door de keizer in Rome worden de bevelen gegeven. Niet daar worden de beslissingen genomen. Niet aan welk hof ook en niet in welk paleis ook en niet in welk regeringsgebouw ook en niet aan welke conferentietafel ook en niet bij wie dan ook liggen de beslissingen, maar bij hem die op de troon zit. En dat moet rust geven te midden van al de benauwdheid. Maar zal dat ooit rust geven aan een mens, dan moet die mens deze God hebben leren kennen. Zal deze boodschap troost geven, dan kan dat alleen als die God op de troon geen onbekende meer voor ons is. Zolang we hem niet kennen, zolang we hem nog niet ontmoet hebben, zolang wij zijn genade nog niet deelachtig zijn, zolang wij in Christus zijn aangezicht nog niet in gunst tot ons gewend hebben gezien, zolang is hij nog een vreemde voor ons. En wat kan deze onbekende God en zijn bestuur en zijn regering ons voor troost geven? En nu weet u het wel, van nature kennen we hem niet. En van nature hebben we geen band aan hem ook. Erger, van nature zijn we zijn vijanden. En als dat niet verandert, ik bedoel als het feit dat we vijanden van God zijn niet veranderd, dan hebben wij van deze koning geen goeds te verwachten. Want hij toornt tegen onze zonde. En dus zullen wij moeten leren dat om te beginnen om hem te voet te vallen. En hem om de vrede en om zijn genade moeten leren smeken. Kan dat? Jawel, dat kan. Dat kan. En dan kom ik bij het tweede wat Johannes ziet. Rondom die troon is een regenboog. Nou, wat heeft dat te betekenen? U weet toch wat de regenboog is? Ja, het is een natuurverschijnsel. Dat is, als de zonnestralen breken op de neervallende regendruppels, dan wordt dat gebroken licht weerkaatst in 7 verschillende kleuren. En dat noemen we de regenboog. Ja, dat is een natuurverschijnsel. Een mooi natuurverschijnsel. Maar het is toch meer dan dat ook. Het is toch ook een zegel en teken van Gods verbond geworden. Zo heeft de Heere het toch gegeven aan Noach in de dagen na de zondvloed. Toen Noach weer op de aarde die droog gevallen was mocht komen, uit de ark mocht gaan. Toen heeft de Heere aan Noach en aan het menselijk geslacht een belofte gegeven. Toen heeft hij met de aarde en met de inwoners der aarde een verbond gemaakt. Het natuurverbond noemen we dat. En in dat natuurverbond heeft de Heere beloofd dat er nooit meer een vloed zal zijn om de aarde te verdelgen. Nooit meer. Wat toen gebeurde zal zich niet herhalen. Daar heeft God zijn belofte voor gegeven. De Heere heeft daarbij ook toegezegd. Voortaan zullen al de dagen zolang de wereld bestaat dus. Al de dagen zaaiing en oogst niet ophouden. Altijd door, elk jaar weer opnieuw, is er de cyclus van de seizoenen. Elk jaar is er zomer en winter. Elk jaar is er zaaitijd en oogsttijd. God heeft gegarandeerd, niet alleen dat de wereld zal blijven bestaan omdat er geen watervloed meer komt, maar God heeft ook beloofd dat hij elk jaar weer zal zorgen voor de mogelijkheid om te zaaien en de mogelijkheid om te oogsten. En van die beloften van het natuurverbond heeft de Heere de regenboog teken en zegel gemaakt. Want God zegt tegen Noach dat die boog in de wolken zal zijn. En als die boog in de wolken is, dan zal de Heere eraan denken wat hij op dat moment aan Noach en aan de mensheid beloofd heeft. En hij zegt Noach en de mensheid na hem ook, dat zij bij het zien van de regenboog zullen gedenken aan wat God heeft toegezegd. Dat er altijd een opeenvolging van jaren, van seizoenen zal zijn. En dat er altijd door de Heere gezorgd zal worden voor het nodige levensonderhoud van de inwoners der aarde. Anders gezegd, die regenboog is het teken van Gods langmoedigheid geworden. De mensheid is niet beter na de zondvloed dan ze was voor de zondvloed. Dat blijkt al direct. Dat hoeft niet eens lang te duren en dan blijkt het ook in Noach's tent al. Bij Noach en bij Cham dat de zonde niet verdronken is in de vloed. En later als de mensheid weer uitgegroeid is, dan blijkt opnieuw dat de mensheid niets verbeterd is. Dat wist God op het moment dat hij zijn verbond sloot met de mensheid. Dat wist God op het moment dat hij de boog gaf in de wolken. En toch, hoewel hij het wist dat de mensheid niet beter was, dat het boze hart nog steeds hetzelfde was, dat net als voor de zondvloed, ook nu na de zondvloed en tot aan het einde der tijden, het gedichtsel van 's mensen hart te allen dagen alleenlijk boos zal zijn. Hoewel hij het wist, heeft hij toch gezegd, de aarde zal blijven voortbestaan. En altijd door, jaar op jaar, zal ik aan de inwoners der aarde geven, zaaiing en oogst. In zijn grote langmoedigheid heeft de Heere toegezegd dat hij het mensdom sparen zal. En nou ziet Johannes in dit visioen die regenboog om de troon. Er is dus een combinatie van troon en boog. Van boog en troon. Ze horen in dit visioen bij elkaar. Wat betekent dat? Dit. Dat heel die regering Gods, alles wat hij als koning besluit en uitvoert, grote dingen, kleine dingen, alles staat in verband met zijn langmoedigheid. Alles wat de Heere doet, de dingen die hij besluit en de maatregelen die hij neemt, alles, u kunt niets bedenken of het staat alles in verband met die langmoedigheid Gods waarin hij al het geschapene nog onderhoudt en regeert. En waarom doet God dat dan? Wel, uiteindelijk is de hele regering Gods erop gericht dat er hier op aarde een gemeente vergaderd moet worden. Uiteindelijk is de hele geschiedenis van de wereld erop gericht dat de Zoon van God uit het ganse menselijk geslacht van het begin der wereld tot aan het einde toe zich een gemeente uitverkoren ten eeuwige leven uit alle volkeren, natiën en tongen gaat vergaderen. Alles is erop gericht dat het volk Gods er komt en straks wordt verlost. Daarom is er ook elk jaar zaaitijd. Daarom is er oogsttijd. Deze wereld heeft geen zin. En het bestaan van deze wereld heeft geen enkele zin. God spaart deze wereld niet om haarzelfs wil. God geeft aan de inwoners der aarde geen voedsel en levensonderhoud om hunnentwil. Het enige doel wat deze wereld nog heeft en het enige doel wat de geschiedenis van de mensheid heeft, is dat God zijn gemeente wil vergaderen. Daar gaat het om. Hij wil dat volk dat hij van eeuwigheid gekend heeft bij zich hebben. Ze worden geboren in alle tijden van de geschiedenis en op alle plaatsen in deze wereld. En allen die hij gekend heeft, die gaat hij ook roepen. En die hij roept, die gaat hij ook rechtvaardigen. En die hij rechtvaardigt, die gaat hij heiligen en die gaat hij vereerlijken. En als ze er allemaal zijn, dan heeft de wereld opgehouden te bestaan. Dat is het verband dat de schrift legt. En om dat doel te dienen, hebben we vandaag ook nog weer alle reden om de Heere te danken, want Hij heeft ons gezegend op vele wijzen. Hij heeft ons voedsel gegeven en Hij heeft ons leven onderhouden en zo meer. Waartoe? Waartoe? Weet gij het niet, zegt de apostel Paulus in de brief aan de Romeinen, dat de goedertierenheid Gods en de langmoedigheid Gods u tot bekering leidt? Gemeente, in die langmoedigheid Gods mogen wij delen, maar de langmoedigheid Gods maakt niet zalig. Je kunt 120 jaar in de langmoedigheid Gods gespaard worden, zoals het geslacht van de mensen in Noachs dagen. En toch kwam de zondvloed en die verdierf ze allen. De langmoedigheid Gods was over hen allen uitgestrekt, al die jaren toen Noach de ark bouwde. En toch kwamen ze om in de golven van de watervloed. Waarom? Omdat op bekering ontbrak. Je kunt 10, 20, 30, 60, 80, 90 jaar onder de langmoedigheid Gods leven en alle jaren opnieuw te eten hebben en levensonderhoud ontvangen. En alle jaren naar goed kerkelijk gebruik dankdag houden en toch verloren gaan. Wanneer dan? Als de langmoedigheid Gods ons niet tot bekering heeft gebracht. En als de wereld niet tot bekering komt, alhoewel God langmoedig is. O, de Heere heeft beloofd dat hij de wereld nooit meer met een vloed zal straffen en nooit meer onder water zal zetten en nooit meer met water zal doen vergaan. Maar de Heere heeft wel gezegd dat hij op een andere manier ten gerichte komt. En dat gericht zal ook vreselijk zijn. Als de tijd daar is, dat Gods geduld een eind heeft. En dat de maat van de ongerechtigheid vervuld is. En dat de laatste toegebracht is. En als dan ook gebleken is dat ondanks alle bemoeienissen van de Heere en alle gunstbewijzen van God die op de troon zit, toch niet beter is geworden. En toch God niet is gaan dienen. En toch zichzelf gelijk gebleven is in boosheid en goddeloosheid. Dan komt de dag van de afrekening. Dan is die kerk wel behouden. Dat volk dat toegebracht is, dat door de Heere geroepen en gerechtvaardigd en geheiligd is, dat zal ook verheerlijkt worden. En dat wordt boven het geweld en boven de oordelen uitgetild. Maar alle die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn, ze zullen voor zijn straffen gewis beven. Maar zover is nog niet. Zover is nog niet. We weten wel dat het komt, maar we weten dat op dit moment, op deze dag, in de tijd waarin wij nu leven, de regenboog nog rondom de troon is. Nog gedenkt God aan zijn verbond. Mooi is dat in dat visioen, vindt u niet? De Heer heeft gezegd dat hij, als hij die boog ziet, zal hij aan zijn verbond gedenken. Nou, die boog die is er zomaar eens een keer of wat in een jaar, nietwaar? Een keer of 5, 6, 7, ik weet het niet, je ziet hem ook niet altijd, maar die is er niet altijd, die regenboog. Maar Johannes ziet dat hij er dag en nacht is voor Gods ogen, want hij is rondom de troon. En om weer met eerbied gezegd, waar God ook ziet, naar boven, naar links, naar rechts, naar beneden, rondom, geheel rondom die troon is de boog en God gedenkt altijd. tijd aan die afspraken die hij gemaakt heeft. En dat God er altijd aan denkt, gemeente, hebben we van het jaar ook weer gezien. Vorig jaar leek het of er geen zaaitijd kon zijn. Maar hij gedacht aan de regenboog. En laat in het jaar, maar er kwam toch zaaitijd. Van het jaar leek het erop alsof er geen oogsttijd kwam. Maar hij zag de boog rondom de troon. En hij gedacht aan zijn verbond. En hij gaf toch weer gelegenheid dat nog veel van de oogst kon worden ingezameld. Dat danken we aan hem die op de troon zit. En aan zijn trouw, aan zijn verbond, dat van geen wankelen weet, ook dit verbond niet, dat hij met de natuur en met de mensheid heeft opgericht, terwijl de wereld en de mensheid het verderft, en wij met hen mee verderven. Maar wat krijgt zo de langmoedigheid Gods een perspectief? Want gemeente, nou moeten we het goed beseffen. We komen vandaag hier om de Heere te danken voor wat hij ons gegeven heeft in de oogst en zo meer. We komen de Heere danken voor gewas en arbeid, voor de productie, voor de arbeid die we mogen doen, voor het hele economisch leven, met al zijn zorgen, jazeker. Met al zijn problemen en met zijn werkeloosheid en inflatie enzovoort, maar toch ondanks al die dingen die het voor sommigen moeilijk en voor anderen extra moeilijk maken, is er vandaag toch veel reden nog om te danken en de Heere te erkennen. Want er was nog gewas en er was nog arbeid en er is nog productie en er is nog handel en er is nog bedrijf enzovoort. Waarom is dat er? Waarom laat God dat allemaal bestaan? Omdat zijn Gods gebouw nog niet klaar is, want u kunt erop aan. Als dat Gods gebouw klaar is, als die gemeente voltooid is, dan sluiten alle fabrieken. En dan gaat er geen boer meer het land op met zijn tractor om het zaad, of met andere apparaten en machines om zaad te zaaien of om oogst in te halen. Als het werk Gods gedaan is in de toebrenging van zijn gemeente, dan stopt hier het hele bedrijf wat wij economie en weet ik wat meer noemen. Waarom bestaat het allemaal nu nog? Omdat er nog gelegenheid gegeven moet worden aan zondaren om zich tot God te bekeren. En omdat nog het leven van dat volk des Heren, ook het geestelijk leven, moet worden onderhouden en gevoed. Dat is het hele doel van de Godsregering. Danken we vandaag voor zegeningen? Jazeker. Dat is goed ook en dat vraagt de Heere ook van ons. Maar als de langmoedigheid Gods waar we nu al zo lang onder verkeren ons nog niet tot bekering geleid heeft, gaan we dan de Heere danken met een onbekeerd hart? Is dat hem aangenaam? Gaan we dan de Heere danken voor ons brood terwijl wij de krachten die we uit het brood ontvangen aan hem en aan zijn dienst onttrekken? Hebben we dan het doel van ons leven nog niet gezien? Hebben we dan nog niet verstaan waarom het ten diepste gaat? Waarom zijn we er dan? Wat is het doel van ons leven? Wat is het doel van het onderhoud dat God... Wat was het doel van de boterham die u vanavond at? Wat doel had God daarmee? De langmoedigheid Gods zoekt ons tot bekering te leiden. Het gaat in alles wat we ontvangen van die God van hemel en aarde. Het gaat in alles om dat ene, onze waarachtige bekering. En dan wordt mijn levenstijd toch wel kostbaar, nietwaar? En dan wordt het brood dat ik eten mag toch wel kostbaar brood. En dan wordt het vermogen om het brood tot mij te nemen toch wel een kostbare zaak. Want het staat nu alles in het licht van mijn zaligheid die God zoekt. De Heere kan het me rechtvaardig ontnemen. En dan? als hij dat zou doen. Dan houdt ook de genadetijd op. Dan houdt de genadetijd op als God ons het brood ontneemt en we moeten sterven van honger. Houdt de genadetijd op als God ons brood blijft geven, maar we hebben geen vermogen meer om het brood tot ons te nemen vanwege een ziekte waardoor alle eetlust ons ontvalt en waardoor we niets meer in ons lichaam kunnen houden. Dan komt de tijd dat ook de genadetijd voorbij is. En als ik dan niet geleerd heb om de Heere te zoeken in waarheid en oprechtheid. Zie je, dan gaan de dingen andere waarden krijgen. En als het goed is, dan moeten ze nu al, terwijl we hier in dit leven zijn, andere waarden krijgen. Dan moeten onze prioriteiten, om het zo te zeggen, anders worden. Wat onderaan de lijst stond, moet bovenaan komen. En wat bovenaan stond, dat moet een heel wat plaatsen naar beneden zakken. Onze begeerten, onze wensen, onze verlangens, ons dagelijks voedsel, onze middelen van bestaan, onze studie, onze promotie, onze ik weet niet wat, dat moet allemaal 2, 3, 4 op de 5e plaats komen te staan. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid. Als we straks voor de troon staan, voor de rechterstoel, dan zullen we van deze waarheid allemaal diep doordrongen zijn. Eerst het koninkrijk God zoeken. Maar er zijn er voor wie het dan niet meer kan. En er zijn er daar straks ook die het in de praktijk hebben leren behartigen en leren doen. En die door Gods genade zo bearbeid zijn dat ze dat inderdaad bovenaan hebben leren schrijven. En dat eerst hebben leren najagen. Dat koninkrijk en die gerechtigheid en de God van dat koninkrijk, de koning van dat rijk. En de Heere Jezus Christus en zijn bloed en zijn offeranden. En zo de zaligheid van hun verloren ziel. Zij die geleerd hebben daar eerst en daar het meest en daar vooral mee te rekenen. Zij hoeven als ze voor de rechterstoel staan straks de ogen niet neer te slaan. Al hebben ze nog zoveel dat hen aanklaagt in zichzelf. En al hebben ze nog zoveel overtredingen van de wet. Maar dan zal die borg en zaligmaker ervoor zorgen dat de stem van de aanklagers tot zwijgen gebracht worden. En dat het bloed. Zijn bloed al die ongerechtigheden zal bedekken voor het oog van hem die op de troon zit. Maar zij die ondanks alle bemoeienissen van de Heere en alle liefdearbeid en alle langmoedigheid en alle weldaden en alle weelde en alle luxe en alle bemoeienissen en alle waarschuwingen en wat de Heere allemaal meer gegeven heeft, zij die ondanks dat alles toch bovenaan lieten staan hun eigen begeerte, hun eigen verlangens, hun eigen werk, hun eigen ontspanning, hun eigen succes. Met andere woorden, die altijd geschreven hebben, bovenaan ik en het mijn en het onze. En die dat koninkrijk van 2e, 3e, 4e, 5e, 6e rang hebben geacht. Die er zo af en toe is aan dachten. Zo af en toe is zelfs met ernst aan dachten, maar dan weer niet en dan weer hele tijden niet. Zij zullen, als ze voor die rechterstoel staan, voor die troon van die almachtige God de ogen hebben neer te slaan. En ze zullen op al de vragen van Gods woord geen antwoord weten. Zij zullen niet kunnen verklaren waarom ze onbekeerd gebleven zijn. Ze kunnen niet verklaren waarom ze de Heer Jezus Christus niet hebben lief gehad. Ze kunnen niet verklaren waarom zij het aardse toch belangrijker geacht hebben dan het hemelse. Ze kunnen niet verklaren waarom ze het stoffelijke toch uitnemender geacht hebben dan het geestelijke. Ze kunnen niet verklaren, althans niet met redelijke argumenten, waarom ze het bloed van het Nieuwe Testament onrein geacht hebben. En dan gaat de deur der langmoedigheid en der genade dicht. En dan is het voorbij. Johannes heeft dat ook gezien. Om die troon was de regenboog. Uit die troon. Ja, uit die troon gaat ook wat uit. Bliksemen. En donderslagen. en stemmen. God regeert in langmoedigheid, maar God regeert ook in gericht. En wat er nu in deze bedeling van te merken is, dat is nog maar het voorspel van dat laatste en dat grootste gericht. De bliksemen, de donderslagen, de stemmen die er zo nu en dan zijn. De gerichten die over de aarde zijn. De oordelen waarin het ongenoegen en de toorn van de Heere te merken zijn. Het is nog maar het voorspel van wat er straks komt. Behalve dus die langmoedigheid. Is er ook in de oordelen en in de gerichten wel een aansporing om de Heere te zoeken. Behalve in die regenboog is er ook in die donderslagen en in die donder en in die bliksemen en in die stemmen een aansporing. Zoek toch de Heere, kus toch de Zoon, opdat hij niet toorne en ge onderweg vergaat, als zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Want wat moet er dan van de goddelozen der aarde terechtkomen? De dagen van Noach hebben we er wat van gezien. Door de langmoedigheid Gods wachten. Maar er kwam er geen een tot bekering. En toen sloot God de deur toe. En de ark begon te drijven op het wateren van de geweldige vloed. Maar er kon niemand meer in. Niemand. Die erin waren konden er niet uit, maar die er buiten waren konden er niet meer in. En toen de sluizen van de hemel opengebroken werden en toen de sluizen van de grote afgrond losgemaakt werden. En toen de oordeelswateren over de aarde gingen, toen kwamen ze allen om. Zoiets gaat er toch weer gebeuren. De bliksemen en de donderslagen en de stemmen zijn er. Het voorspel van de bange tijden die wij beleven, waarin ook iets van die donderslagen is te zien en te horen, en van die bliksemschichten is te zien, en van die stemmen is te horen, van het ongenoegen Gods, die het laat merken dat hij de zonde ziet en straft, en dat hij de wijsheid der wijzen doet vergaan en de plannen van de goddelozen verijdelt. In die oordelen, in die gerichten worden we erop gewezen. God laat niet met zich spotten en daarom te meer. En nou van twee kanten, en wie kan nu nog ontkomen? Van twee kanten, vanuit de regenboog rondom de troon, Gods langmoedigheid, Gods sparende trouw. God zoekt in zijn bemoeienis met zondaren nog hun leven, nog hun behoud. De liefde van Christus dringt ons. Zo verwoordt de apostel dat in nieuwtestamentische taal. En ook vanuit die andere kant, vanuit het andere aspect van de bliksemen en de donderslagen en de stemmen. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Van twee kanten. Zuizen van de zachte stilte, de liefde arbeid Gods, de mogelijkheid dat dit evangelie nog verkondigd wordt, de lokstem van dat evangelie, de aansporingen van een God die het behoud van zondaren zoekt, die geen lust heeft in de dood van de zondaar. Wend u toch tot hem, waarom zoudt ge sterven? Van die kant de lokstem van het evangelie. En van de andere kant, met het geweld van de stem van de oordelen Gods, waardoor we eraan herinnerd worden dat de Heere geen God is om mee te spotten. Dat de Heere geen God is die we gemakkelijk kunnen nemen en wiens toorn we vergeten kunnen. Vanuit die twee aspecten worden we er op deze dankdag wel ten zeerste bij bepaald. God zoekt onze bekering. En het is pas goed als wij in de weg der bekering God gezocht en gevonden hebben. Dan is het pas goed. Dan kunnen we pas vrede hebben. Dan hebben we ook vertroosting uit het visioen. Dan hoeven zelfs de bliksemen en de donderslagen en de stemmen ons niet meer te verschrikken. Voor zover zij gaan over de goddeloosheid van de wereld. Als wij hebben geleerd in de weg der bekering de begeerlijkheden van de wereld en de boosheid en de goddeloosheid te ontvluchten, Als wij hebben geleerd in de weg der bekering, en dat is toch bekering, om die God te voet te vallen, onze zonde te beleiden en onze schuld uit te zeggen en hem om genade te bidden. Als wij gekomen zijn zoals de verloren zoon kwam, ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Als we gekomen zijn zoals we zijn, verdorven en vuil en gehavend en ongeschikt en onwaardig en schuldig en verdoemelijk voor God, en het hem in oprechtheid des harten hebben mogen uitzeggen: Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dan wil de Heere zulke in genade aannemen. Zulken die als boetelingen komen aan zijn voeten. Zulken die als onwaardigen buigen aan zijn troon. Zulken die het leven in zichzelf gaan verliezen. Zulken die iets gaan kennen van de verbrokenheid des harten. Ook verbroken onder de menigvuldige bewijzen van Gods langmoedigheid. Hoe is het mogelijk dat God nog zo lang geduld met me gehad heeft. Dat hij me gespaard heeft jaar in jaar uit. Terwijl ik hem vergeten heb en hem miskend heb en zijn wegen niet bewandeld heb en zijn inzettingen vertreden en zijn rechten vertrapt heb. Hoe is het mogelijk dat de Heere me gespaard heeft, nu al 10 jaar lang of 20 jaar lang? Hoe is het mogelijk dat die God die ik getergd heb nu al 30 jaar lang geduld met me heeft? En die zo vanuit de verbrokenheid van het hart, op welke leeftijd dan ook, al zou het op 80-jarige leeftijd pas in je leven zijn, zo voor de Heere buigt om te erkennen: Heere, ik heb het verzondigd en verdorven, maar is er voor mij nog doen aan? Wilt gij u nog over mij ontfermen? Zij die zo tot de Heere Jezus Christus mogen vluchten om zijn borgwerk, zijn bloed over hun verloren leven in te roepen. Ja, kijk, zij hebben het geleerd waarom de Heere hen gespaard heeft en waarom de Heere in zijn langmoedigheid geduld heeft. Bekering, waarachtige bekering tot hem. Kent u die weg? Bent u zo tot hem gegaan? Heeft daar de langmoedigheid Gods u al toe uitgedreven? Heeft daar de regenboog u al bij bepaald en gebracht? Of hebben misschien de bliksemen en de donderslagen en de stemmen u er gebracht? Doet er niet toe. Wie zo komt, in waarachtige verootmoediging voor God tegen wie we gezondigd hebben, met verbreking van de banden der zonde en met het gebed: Heere, maak me er los van. Geef me een nieuw leven. Geef me een leven dat u bedoelt, dat u vreest, dat u zoekt te dienen en te eren. Als we zo in die weg mogen gaan, ja dan hebben we uiteindelijk het doel van ons leven bereikt. Gemeente, nogmaals, is dat zo in uw leven? Dankdaghouder staat daar niet los van. Dat is op zondag de boodschap. Dat is vandaag ook de boodschap. Want het woord van God is één. Daar gaat het om als we het evangelie horen. Daar gaat het ook om als we onze boterham eten. Ook dan. Als God ons het evangelie geeft, zoekt hij onze bekering. Als God ons te eten geeft, doet hij dat omdat hij onze bekering zoekt. En daarom gaat het op de dankdag ook weer om die zaak. Gelukzalig het volk dat in die weg de Heere heeft leren kennen. Gelukzalig het volk dat, net als Jacob, van wie we vanmiddag hoorden, mag zeggen: ik heb hem. Want in die weg leer je hem kennen. In die weg der bekering geeft hij zich, openbaart hij zich, schenkt hij zich. Maar ongelukkig die mens die wel de gaven heeft, maar bij wie de bekering ontbreekt en die daarom ook God niet heeft. Amen. Psalm 147, het 6e vers. Heren, wij mogen ook aan het einde van deze samenkomst, waarin we uw woord beluisterd hebben, nog met elkaar tot u komen. En Heren, dan is het vandaag dankdag. Dat wil zeggen, wij mogen ook met dankzegging voor uw heilig aangezicht treden. Past ons altijd, maar het past ons toch op deze dag wel heel bijzonder. Want het is toch waar, Heere, gij zijt goed en goeddoende. En gij overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. En gij hebt het ook in de afgelopen periode weer bewezen dat u aan uw verbond gedenkt. En dat u getrouw zijt. En dat u het woord dat gij hebt ingezet ook waar maakt. Het zou voor u niet een onmogelijkheid zijn, Heere, om in de orde van de dingen der natuur een omkeer te brengen. Gij die de schepper zijt, gij kunt ook de ordeningen van de natuur omkeren. Gij kunt er veranderingen in aanbrengen. Gij kunt zaaitijd en oogsttijd geheel en al onmogelijk maken. En dat zou nog rechtvaardig zijn ook, als u op die manier uw oordelen zou brengen. En toch, Heere, gij bewijst het dat u keer op keer nog weer gedachtig zijt aan het woord dat gij hebt gesproken. En ook in dit jaar hebt u zaaiing en oogst gegeven. Het mag dan misschien wel op een andere tijd, enigszins op een andere tijd plaatsvinden. Zoals het vorig jaar door andere omstandigheden in het weer op een andere manier anders ging dan normaal. En toch, we zien het en we mogen uw goedheid erin loven en uw langmoedigheid erin erkennen. Gij hebt het ook van het jaar nog weer welgemaakt. De regenboog was nog rondom de troon en uw oog was er nog op. Anderzijds, we hebben het ook gezien en we moeten het ook constateren. En dat vervult ons met schrik. Er zijn ook stemmen. Er zijn ook bliksemen, er zijn ook donderslagen. Maar door al die getuigenissen heen, Heere, spreekt u toch nog tot de mens, tot ons. Mensenkind, bekeert u toch, waarom zoudt ge sterven? Heere, wij danken u voor die langmoedigheid, voor de grootheid van uw geduld en van uw trouw. We danken u voor die boog die gij gegeven hebt, dat teken van uw waarachtig woord en van uw onfeilbare beloften. Wij mogen u erkennen, Heere, voor de deugden die gij verheerlijkt, ook in het rijk der natuur, voor uw grootheid, voor uw majesteit, waarvan de natuur spreekt, maar ook voor de deugd van uw langmoedigheid, waar ook dit seizoen van getuigt. O God, doe het ons alles opmerken. Geef dat we geen mensen zijn die aan deze dingen van uw openbaring voorbij leven. Maar houd ons erbij stil. Breng ons tot bezinning voor het eerst of bij vernieuwing. En werk die waarachtige bekering die onberouwelijk is. Onberouwelijk. Waar een mens nooit op terugkomt. Als die keus gevallen mag zijn, Heren, dan moet die wel elke keer hernieuwd worden. Maar die wordt nooit weer ongedaan gemaakt. O, schenk ons allen die waarachtige keus. Schenk ons die genade die vrucht draagt in de waarachtige bekering tot God. In dat leedwezen over de zonde, maar ook in die hartelijke vreugde in God door Christus. Heere, werk dat voor het eerst of bij vernieuwing en schenk ons zo deel aan dat nieuwe leven dat uit u is. We mogen u danken, Heere, vanavond voor al datgene wat u ons in uw langmoedigheid gegeven hebt en voor al de roepstemmen die daardoor tot ons kwamen en voor al de betuigingen van uw genade. Voor het woord dat gij ons gelaten hebt, voor de prediking van het evangelie, voor de arbeid van uw geest, die klopt aan ons hart, voor voor de arbeid van uw geest, die ook harten ontsluit en die zondaren aan uw dienst verbindt. O Heere, wij bidden van u dat gij dat alles nu ook zelf vruchtbaar wilt maken in ons leven. En dat wij zo, ook op deze dankdag, als we weer herinnerd zijn aan het ene nodige, aan het eerste, aan het voornaamste dat gij in ons leven aan de orde stelt, dat we ook op deze dankdag ernst mogen maken met onze arme ziel, die onsterfelijk is, die voor een eeuwigheid geschapen is. Heren, en dan bijzonder past het ons om uw naam te danken voor de genade die gij verheerlijkt in het leven van al uw volk. Dat werk van u gaat door. Dat gaat nog door en u bent er nog niet mee klaar. De wereld bestaat nog. En de boog is nog om de troon. Ge zijt nog niet klaar. Heren, er zullen er nog meer toegebracht worden. Mogen er ook velen uit ons midden toegebracht worden. Laat dat voor ons het wonder mogen worden, Heren, dat we er nog zijn, dat we ook nog gemeente, kerk mogen zijn, omdat u met ons en met onze kinderen nog niet klaar bent, maar er ook uit ons midden velen, ja kon het zijn, allen nog wilt trekken. Geef ons uw zegen, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 99, het achtste vers. 99, het achtste vers. Zijn in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.